Welkom bij Tekst uit de La. In deze podcast worden fragmenten uit nog niet uitgevoerde film- of theaterscripts van hedendaagse Nederlandse schrijvers gelezen door acteurs en nabesproken met een regisseur die dit werk nog niet kent. Mijn naam is Floor van Lissa, ik ben scenarioschrijver en ik vond het tijd om een beetje aandacht te geven aan al die mooie teksten die om wat voor reden dan ook in de La blijven liggen. En om een inkijkje te geven in hoe er vervolgens met zo'n tekst aan de gang wordt gegaan. Hallo, welkom bij alweer de 5e aflevering van Tekst uit de La. Ik ben hier vanavond met Kea Klaasje Questro, actrice. En recht uit een helse draaidag voor wel iets heel leuks. Fijn dat je er toch bent. En Jamille van Wijngaarden, regisseuse van inmiddels al een hele indrukwekkende lijst. Ik was allemaal je IMDb's aan het checken en toen dacht ik, wauw, je hebben alle drie best wel een indrukwekkende lijst. Want hier naast mij zit ook Karin van der Meer, scenario-schrijfster. Ooit begonnen met GTSD, toch?
Ja, klopt.
En door met Evelien, Keizer en de Boer, Roziger en Wodka Lijm.
Ja, Roziger en Wodka Lijm. En daarna ben ik weggegaan bij Animal, ben ik gaan freelancen. En toen heb ik inderdaad Evelien gedaan, Keizer en de Boer. De co-assistent, Penosa. Levenslied, of tenminste veel eindredactieklussen waren dat ook. Nieuwe Buren, ja, nou een heleboel.
Heel
een
veel series.
Ja, ja, een heleboel series en twee telefilms. En, ja.
Ja, vet. En vandaag is het concept iets anders dan normaal, want we lezen nu niet een fragment uit een script, maar we lezen een mini-bijbel. Of noem jij dat anders?
Nee, dit is inderdaad wel een soort pitch document. Dus want ik ging zitten kijken naar wat ik aan scripts en geschreven scripts heb liggen nog in de La. En dat is best wel weinig. Dat is natuurlijk ook heel luxe. Maar ik heb best wel veel van dit soort pitch documentjes liggen.
Dus ja, want de realiteit is natuurlijk ook dat heel veel dingen niet in de vorm van een script in de La liggen. Ja. Maar in deze vorm. Ja. Omdat ze bij de NPO of wherever geen groen licht krijgen. Dus wat dat betreft vond ik het wel leuk om het een keer op deze manier te proberen.
Ja.
Is misschien iets minder spannend omdat je niet als acteur in een rol aan het lezen bent. Maar ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En leuk dat jullie dit experiment met mij aan willen gaan.
Mm-hmm.
Zullen we gewoon gaan lezen?
Ja, let's go.
Ja?
Mm-hmm. Ja.
Oké, ja.
So Sweet en Norman, het leukste warenhuis ter wereld. So Sweet en Norman is een comedy over een warenhuis dat wordt gerund door kinderen. De verkoper, de directeur, de schoonmakers en de leveranciers, ze zijn allemaal tussen de 12 en 16 jaar. In het warenhuis is altijd wel iets aan de hand. Is het geen wilde ludieke actie van het personeel, een vermeende terroristische aanslag van Tsjetsjenië, de celebrity die in het nieuw gestoken wenst te worden en stiekem gefotografeerd wordt in het pashokje, dan is het wel een prinses die vast komt te zitten in een bed dat in alle standen kan worden gezet. Logline. Vlak voordat het noodlijdende warenhuis So Sweet en Norman 's morgens de deuren opent, deelt de jeugdige directeur het target van de dag mee aan zijn personeel, waarna de concurrentiestrijd om behoud van baan en het binnenslepen van de bonus van de dag in volle hevigheid losbarst. Daarbij wordt niets of niemand gespaard. Motivatiescenaristen. Mijn dochter kijkt al jaren het liefst naar comedy. Omdat dat in Nederland niet wordt gemaakt, wijkt ze uit naar Zack en Cody-achtige series op Nickelodeon. Nagesynchroniseerde Amerikaanse series met een lachband eronder. Ik kijk soms mee, maar kijk ook vooral naar mijn dochter en ook naar haar oudere zus, die aan het kijken zijn. Wat trekt hen zo aan in deze series? Waar lachen ze om? En ondertussen vraag ik me af, waarom hebben we in Nederland geen comedy voor jeugdige kijkers? Met So Sweet en Norman wil ik een Nederlandse comedy schrijven voor de jeugd, gespeeld door de jeugd. In een arena waarin volwassenen geen rol spelen, ontstaat een micromaatschappij waar alle regels gelden die in de grote mensenwereld ook gelden. Maar hier worden alle beslissingen door de jeugd genomen. Het oogt als een absurde realiteit. De toon is gezet. Het tijdsbeeld is de hedendaagse maatschappij die wordt geteisterd door bezuinigingen en economische tegenslag. De arena is een warenhuis. Een luxe gesloten wereld waar de afdelingen fungeren als eilandjes. Deze besloten wereld is aan de jeugd. Zij zijn immers de toekomst. Ze spelen geen winkeltje, doen geen volwassenen na, maar zijn wie ze zijn. Jong, bikkelhard, verwend en ambitieus, maar ook met een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, fatsoen en geduld. Daarmee is de serie niet alleen een comedy, maar ook een studie over jongerengedrag. Over de plaats van jongeren in de maatschappij, hun onderlinge verhoudingen, de keiharde manier waarop ze met elkaar omgaan. En de serie levert indirect kritiek op het economische systeem waarmee we de volgende generatie opzadelen en waarin consumeren nog steeds het toverwoord is. Iedere aflevering heeft een thema. Economie, loyaliteit, plichtsbesef, hiërarchie, verraad, ambitie, hoogmoed, vriendschap, hoop, depressie. De samenstelling van het jeugdige personeel zorgt voor een afspiegeling van de moderne Nederlandse maatschappij. De toon schuurt tegen het absurde aan, is soms spraakmakend, soms wreed, maar door goede bedoelingen en misverstanden soms ook gewoon slapstick. In de laatste aflevering blijkt dat het warenhuis de crisis niet heeft overleefd. De deuren moeten sluiten. Alle personeelsleden leveren hun uniform in en gaan onthutst naar huis. Misschien gloort er nog hoop op een doorstart. Wie zal het zeggen? Crossmediaal. De serie heeft een grote crossmediale potentie. Bij het online warenhuis Sosviet en Norman kun je artikelen kopen. Maar een educatieve component is ook denkbaar. Online snuffelcursussen als sales, boekhouding, personeel en organisatie, schoonheidsverzorging, etaleren, reclame maken, etc. Daarnaast kun je online meedenken over dilemma's en ethische vraagstukken die in de serie aan de orde komen. Wat als je collega zijn baan harder nodig heeft dan jij? Ook denkbaar is een tijdelijke live-afdeling in een groot warenhuis waar je kunt shoppen. Artistieke ambitie, filmische kwaliteit. De arena is voornamelijk interieur. Behalve tijdens het jaarlijkse personeelsuitje waarbij we naar de bowlingbaan gaan, zijn we in het warenhuis. Dat geeft ruimte voor perfectionistische aandacht voor het decor, de aankleding en de regie van de jonge acteurs in een comedy waarin alles draait om timing. De filmische kwaliteit zal gaan over closes en ritme, meer dan over totale en exterieure. Synopsis. De crisis is voelbaar op alle afdelingen van Sosviet en Norman en de jonge directeur wordt het vuur na aan de schenen gelegd door enig aandeelhouder en zijn opa, Norman. Als de directeur hoort dat een prinses komt shoppen, hoopt hij daarmee zoveel goodwill en publiciteit te genereren dat het warenhuis in één klap uit de economische gevarenzone zal zijn. Niemand blijkt de prinses echter te herkennen, behalve de toiletjuffrouw, waardoor doodgewone burgers ongevraagd een koninklijke behandeling krijgen. De directeur introduceert een nieuw systeem waarmee precies kan worden bijgehouden hoeveel een personeelslid heeft omgezet. Er moeten namelijk mensen uit en dat worden de mensen die op een afdeling de kleinste omzet draaien. De twee medewerkers van de boekenafdeling gooien de kont tegen de krib en weigeren nog een boek te verkopen. Ze zijn heimelijk verliefd op elkaar en willen elkaar de tent niet uitconcurreren. Op andere afdelingen neemt de strijd om baanbehoud grimmige vormen aan. In een poging een nieuw en vermogend publiek aan te spreken, worden alle personeelsleden verplicht tot cursussen Chinees en of Russisch voor beginners. Dat leidt vooralsnog alleen maar tot verwarrende conversaties. De enige die de vreemde talen snel onder de knie lijkt te hebben, is de toiletjuffrouw. Zij hoort enkele Russen in het toilet een terroristische aanslag beramen en licht een van de personeelsleden in. Die zorgt dat de aanslag wordt verijdeld door alle Russen de deur te wijzen en strijkt vervolgens de eer op. Totdat blijkt dat de informatie niet klopte. Sosviet en Norman, een fors bedrag aan inkomsten is misgelopen, waarna ontslag dreigt voor de klokkenluider. In tijden van economische crisis lijden niet alleen de warenhuizen en de personeelsleden, maar vooral ook de klanten. Tel 1 en 1 bij elkaar op en het plan voor een roof met hulp van binnenuit is geboren. Helaas komt op dezelfde dag een JBN'er, jonge bekende Nederlander, winkelen op de modeafdeling. Zij verdwijnt de paskamer in met een stapeltje badkleding. De drang om even te gaan gluren in het pashokje om wat foto's te nemen, met de bedoeling deze voor veel geld via het internet te verkopen, is onbedwingbaar en leidt tot een opstootje waardoor per ongeluk een aantal foto's worden gemaakt van de diefstal. Met dat fotografisch bewijs wordt het medeplichtige personeelslid weer onder druk gezet, zodat er uiteindelijk toch nog wat geld verdiend wordt, maar door wie? Het jaarlijkse personeelsuitje gaat net als ieder ander jaar naar de bowlingbaan. Doorgaans worden de bonussen van het jaar daar verdeeld, dus ook dit jaar schaart het personeel zich handenwringend rond directeur Julian als die zijn jaarlijkse speech begint. Helaas gaat die dit keer niet over de bonussen, maar over de ontslagprocedure. Het is Julian namelijk niet gelukt het ware huis uit het slop te trekken. Zo Sweet en Norman gaat sluiten. Opheffingsuitverkoop. Alles gaat weg voor bodemprijzen, maar de directeur eist een afscheid in stijl. Vooral ook omdat hij hoopt op een doorstart onder de vleugels van een Amerikaanse keten. Maar het blijkt onmogelijk in stijl af te sluiten. De drie doldwaze dagen zijn er niets bij. Vechtpartijen ontstaan. Personeel wordt uitgescholden en weggeduwd. Er ontstaat een chaos als personeelsleden lucht krijgen van een eventuele doorstart, waarbij zij niet worden meegenomen. Na rommelig overleg in het magazijn besluit het personeel tot het... Ieder voor zich en God voor ons allen. De opheffingsuitverkoop is een feit. Er ontstaat een staat in een staat. Artikelen worden opnieuw geprijsd en het verschil steekt men in eigen zak. Zeer gewillige artikelen gaan naar de hoogste bieder. Oude mode wordt uit het magazijn getrokken en voor nieuw verkocht. Er moet zelfs politie aan te pas komen om de laatste klanten de deur uit te krijgen. Maar dan sluiten de deuren. Punt.
Oké, dankjewel Kea. Nou lezen we in dit document al iets over hoe je ertoe kwam om iets voor deze doelgroep te ontwikkelen. Ja. Maar hoe ben je vervolgens dan, hoe begin je dan?
Hoe en wanneer heb je dit geschreven?
Nee, dit is uit 2011, dat is best lang geleden.
Dus je hebt een voorzienende blik met Hudson Bay en V&D.
Eigenlijk wel, ja.
Oh ja, dat is de
naam. Ja, vooral nou, weer opnieuw Hudson Bay natuurlijk.
Ja, precies, gewoon weer opnieuw beginnen.
Ja. Ja, maar volgens mij wordt Zack en Cody, ik weet niet eens of dat nog wordt uitgezonden. Is er nog Nickelodeon? Dat weet ik eigenlijk ook niet.
Nou, wel precies dat soort series.
Ja, van nagesynchroniseerde top.
Ja, ik vond het echt opmerkelijk, weet je. Dat zij vonden het echt heel leuk om naar dat soort series te kijken. En in Nederland had je dat niet. En ik moest zelf heel erg aan de Young Ones denken. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is ergens uit de jaren 90, dus 87 of zo, een BBC-serie. Totaal gek, absurdistisch, heel anarchistisch ook. Met muziek erin en mensen die helemaal door het lint gingen. Totale gekke serie, maar heel erg leuk. Moet je maar eens terugkijken.
Ja. Wat nou, doelgroep was dat?
Dat was jongeren. Echt jong. Dus vanaf 16, denk ik, want het was ook best wel grof. Maar dat was een sitcom, maar dan echt wel een Britse sitcom. Hè? Dus niet zo Amerikaans gelikt, maar totaal anarchistische, gekke sitcom. En toen dacht ik, dat zouden wij toch eigenlijk ook moeten doen. Veel meer comedy voor die doelgroep, omdat dat is eigenlijk de doelgroep die aan het afhaken was toen al met televisie kijken. Ja. Weet je, die hun heil elders zochten. Ja, dat is wel jammer, want die wil je er toch een beetje bij houden. Dus hoe ga je die nou bereiken? Dus zo zat ik een beetje te denken. En toen dacht ik aan een dubbele titel. Ja, en dan is er een titel. En ja, dan ga je personages bedenken. En
die arena dan? Was dat iets wat je al...
Ja, dat
waar moest die aan voldoen voor jou?
Nou, het vooral... Ja, dat is ook wel... Ik heb ook wel praktisch zitten denken, omdat het natuurlijk heel moeilijk is om jonge acteurs te laten spelen. Hè, omdat dat ingewikkeld is met arbeidswet en weet ik veel. Het is wel handig als het binnen is. En ik vind een warenhuis, vond ik gewoon een mooie arena. Gewoon mooi om te zien. Ik dacht, daar kun je allerlei afdelingen maken, waardoor je kleine eilandjes hebt. Je kunt het lichter laten staan, dus je kunt dat makkelijk draaien. Het hoeft niet zo heel duur te zijn.
Ze staan nu allemaal leeg.
En ze staan leeg, precies. En ik vond het ook wel leuk om zoiets om er iets meer van te maken. Dat je inderdaad met die cursus gegeven of dat je online kunt shoppen in een echt ware huis. Weet je, dat er een soort, dat het ook een beetje in het echte leven terug te vinden is.
Mm-hmm. Weet je wat ik heel leuk vind? Een vriendin van mij heeft heel lang bij de Bijenkorf gewerkt. Ik zeg allemaal merken trouwens. Ik heb echt al vier merken.
Nou, ik weet het niet.
Komt zo'n piepje ook.
Ja, precies.
Ja. Met Spotify. Ik doe daar niet aan.
Maar die werkte dan bij Michael Kors. En zij had het ook over dat in de kantine dan ook de verdeling was van... Ja, en dat ze allemaal bijnamen hadden van... Nou, dat is Dikke Sandy van de Swatch. Yeah. En dat bijvoorbeeld het Bijenkorf personeel was al best wel laag. Ja. Maar daaronder zat nog een of ander BH-merk waar die meiden dan ook in die BH's moesten staan. In ieder geval, dat was echt heel ordinair. En de mensen van, ik weet het niet, Gucci of zo, die waren dan heel hoog. En toen dacht ik ook, toen heb ik altijd gedacht dat het zo'n goede arena zou zijn voor een film of serie. Omdat het Ja, omdat het een mini-maatschappij is.
Ja, het doet me heel erg denken, als ik dit zo lees, aan Torre C. Mm-hmm. Wat een beetje, het is natuurlijk een volwassen doelgroep. Maar het gaat natuurlijk ook over één kantoorpand met sketches. En dat zijn natuurlijk dus minder een verhaallijn, maar het zijn korte verhalen. En het deed me gek genoeg ook een beetje hier aan denken. Ja. Het is een soort één arena waarbinnen allerlei, een mini-maatschappij waarin allerlei kleine dingen gebeuren.
Ja, en lekkere strijdjes uitgevochten kunnen worden.
En in die zin ook heel herkenbaar.
Mm-hmm.
Ik vroeg me af, was je tijdens het schrijven bewust of bang of dat kinderen deze volwassen wereld zouden begrijpen?
Bang dat ze dat niet zouden begrijpen, bedoel
je? Bang dat ze het niet zouden begrijpen, ja.
Nee, want ik denk dat die kinderen dat best begrijpen op hun eigen manier. En dat was natuurlijk ook wel het lastige ervan. Hè? Toen ik het liet lezen bij een producent met wie ik het destijds onder de aandacht heb gebracht bij de VPRO. Dat in eerste instantie was iedereen heel enthousiast. Maar als je erover na gaat denken van ja, waar zijn de volwassenen dan? Hoe werkt dat dan? En komen er wel volwassen mensen winkelen? Of zijn het alleen maar kinderen? En spelen die dan volwassenen? Je gaat dan allemaal vragen stellen die bijna niet te beantwoorden zijn. En ik denk dat je dat ook eigenlijk helemaal niet moet willen.
Zolang je moet er gewoon, je het niet uitlegt, nee, is precies. Dat neemt de kijker dat voor lief.
Ja, je moet er gewoon voor gaan. Je moet echt met een gestrekt been erin.
Hoe zou je dan casten, zeg maar? Dan zou je de klanten ook kinderen. Gewoon alles kinderen. Ja.
Ja. Ik moet nu aan Infantilio denken. Wat jij hebt geregisseerd.
Moet ik ook aan denken, inderdaad. Een paar jaar geleden met de VPRO gemaakt. En met Albert-Jan van Rees samen geregisseerd. Ook sketches.
Oh, ja. Ja.
En daar zijn dat zijn eigenlijk sketches met volwassen mensen. Maar gespeeld door kinderen.
Ja.
En eigenlijk moest alles eraan duiden dat het een satire was op hoe wij als volwassenen omgaan met elkaar en in relaties of tegenover onze kinderen. En daarin heel erg de comedy zien. Dus de doelgroep was ook echt volwassenen. Maar gek genoeg keken er ook veel kinderen naar, hoorden we later. Dat het toch wel iets aanspreekt. Maar het is, daar deed me ook inderdaad een beetje aan denken. Maar dat zet je gewoon een wereld neer. En alle kinderen zijn de volwassenen.
Mm.
En je hoeft je nooit te verklaren waar de ouders zijn. Of,
nee, wat het nou precies is. Nee.
En maar dat kinderen geeft ook wel gelijk een soort humor, denk ik. Want ik was gisteren toevallig in de Meervaart naar een voorstelling. En toen gingen we zo kaartjes ophalen en daar zat een kind. Maar die zei, is een soort grapje. En toen kaartjes scheuren was ook een kind. Toen was denk ik een dag dat al het personeel was vervangen door kinderen. Oh, maar dat was heel raar.
Ook achter de bar?
Ja. Echt? Nou ja, het was dan waarschijnlijk geen biertap of zo, maar er waren overal kinderen.
Zo wel vet,
en ik was aan een vriendin en zei ik zo, dit is heel raar. Maar het was gelijk is dat een soort humoristisch. Ja. Het is gewoon komisch.
Ja, het is absurd of zo.
Maar het leukste als je er met geen woord over wisselt.
Ja.
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 Het is zo.
Ja. Het is zo, ja. En ze moeten vooral ook dan niet de typetjes spelen of volwassenen.
Nee,
en ook, je moet dan ook niet met snorren gaan werken of met baarden.
Nee, het is gewoon niet
een mooi pak, dat kan. Ja. Maar wel op hun maat. En dan zijn het kinderen in deze wereld die je als maker neerzet.
Ja, ik dacht dus kleine uniformpjes. Weet
precies.
Je,
dat, ja, geweldig. Ja.
Dat je daar ook helemaal geen verschil in hebt.
Nee.
En vooral ontzettend hard tegen elkaar ingaan eigenlijk. Dat
schaamteloos aan kinderen is natuurlijk heel lekker voor comedy.
Maar heb je er ooit aan gedacht, ik weet niet wat er eerder kwam, de doelgroep of het concept, maar heb je er ooit aan gedacht om dit juist voor volwassenen te maken?
Met juist volwassen mensen?
Nou, omdat het ook zo gaat over volwassen problemen en ruzies, jaloezie, misschien wel binnen op zo'n werkvloer.
Dus met kinderen voor volwassenen.
Ja, precies.
Met kinderen door kinderen voor volwassenen.
Door kinderen gespeeld? Uh-huh. Maar volwassen scènes. En eigenlijk wat je hier beschrijft, de volwassen problemen binnen zo'n mini-maatschappij.
Nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Want alle thema's die aan de orde komen, die hebben ook wel iets te maken met de volwassen wereld. Want dat is natuurlijk ook wel de ironie erin.
Ja.
En de problemen die wij nu tegenkomen, economische problemen, weet ik veel. Dat neem je er wel allemaal in mee. Mm-hmm. Dus ik wilde het wel heel serieus aanvliegen of zo. Maar de uitwerking moet wel lekker een beetje wild zijn.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat je dat echt zou moeten schrijven met hele jonge mensen. Met hele jonge mensen uit de doelgroep.
Ja, ook qua taal dat nou maakt dat heel veel uit.
Dat denk ik ook, ja.
Maar denk je dan dat de taal kinderlijk moet zijn of juist volwassen?
Nou, niet kinderlijk, maar ook niet heel erg volwassen. Niet heel erg uitgekristalliseerd, zeg maar. Maar meer jeugdig.
Dus kan ik het dan zien als een soort versimpelde ja, als ik het even heb over dialogen, dat er toch een versimpeldheid komt in dialogen die gaan bijvoorbeeld over ontslag of andere onderwerpen.
Nee, ik zou het niet willen versimpelen, maar ik denk wel dat het modern moet zijn qua taal.
Ja, qua woordkeus gewoon meer denk ik toch? Dan
ja,
niet.
Ja. Nee, en ik denk ook wel dat het heel leuk zou zijn als je juist een hele ingewikkelde economische tekst of zo uit een heel jong iemand hoort. Hoort komen. Dat vind ik nou juist wel weer grappig.
Ja, ik denk dat ook de humor is, absoluut.
Want Jamila, ik zag jou al druk aantekeningen maken. Wat schrijf je dan allemaal op?
Wat schrijf je dan allemaal op? Nou, eigenlijk een paar dingen die ik net heb gevraagd over de doelgroep. En ik was wel benieuwd naar of... Nee, dat schrijf je ook eigenlijk wel. Dat ik moest denken aan Torre C. Dat was een hersenkronkel. We hebben tegenwoordig de regels van Floor, wat echt wel vernieuwend is. Dat is natuurlijk hierna gekomen. Mm-hmm. Wat ik persoonlijk heel, een hele goede... Dat zeg ik niet omdat ik net een paar afleveringen heb mogen regisseren. Maar dat is gewoon heel goed neergezet en echt een sitcom voor kinderen. Maar ook voor volwassenen is het ontzettend leuk om naar te kijken.
Maar is het ook voor, 16-jarigen? Ik zit ook echt een beetje te denken aan die doelgroep, volgens mij die tussen de wal en het schip vallen.
Ja.
Welke leeftijd
16,
is het?
19 jaar of zo, weet je dat?
Is het daar niet dan te braaf voor, dit?
Nee, het moet ook eigenlijk veel heftiger.
Zou je het nu heel anders schrijven dan...
Ik denk wel dat nu ik het zo teruglees, denk ik van, het is dan weer een beetje een brave moeder die het heeft zitten schrijven. Ja. Nee, het mag absoluut veel heftiger.
Je hebt hier 10 jaar ook niet... Dit heb je gewoon niet meer gezien al.
Nee. Ik ben er toen de boer mee opgegaan, zeg maar. Nou, volgens mij is het echt gestrand op... De producent gingen mij naar de VPRO. Die waren in eerste instantie heel enthousiast. Maar die gingen toch die vragen stellen van... Ja, maar hoe dan, wat dan? En waar zijn de volwassenen? Moeten ze een snor op, ja of nee? Daar waren ze heel bang voor. En volgens mij kon de producent dat toen niet helemaal goed uitleggen of zo.
Nou, wat ik zelf een beetje...
Jij was er niet bij.
Nee, daar was ik niet bij. Nee, daar ben je meestal als schrijver niet bij. Hè? Ja.
Dat eigenlijk is dat toch gek?
Ja, dat is ook heel raar.
Dan heb jij een plan.
Ja, want jij hebt het beeld. Dus jij kan het... Ja. Het is jouw fantasie nog.
Nee, dat is heel raar. Want
dit even voor de producenten die luisteren.
Nee, maar ik snap wel dat een producent altijd de eerste contacten legt. Of ze zijn al bij de omroep, weet ik het wat. Maar uiteindelijk, als een producent gaat pitchen met jouw idee... dan hebben ze meestal nog een paar andere ideeën mee, weet je. Dus het is toch wel een licht opportunistische insteek, denk ik dan altijd. Ja, en niemand kan het beter doen dan de schrijver, want het is uit jou gekomen, weet je. Dus je hebt er heel lang over nagedacht. Dus je kunt dat altijd beter pitchen dan een producent. Behalve als het over productionele budgettering en dat soort dingen gaat natuurlijk. Mm-hmm. Maar inhoudelijk denk ik dat je schrijvers daarnaar
mee leeft alleen nog in jou...
Ja,
hoofd.
Ja.
Echt.
Ja.
Ja. Ja, want je zegt nog één keer over die leeftijd, want je zegt inderdaad tot 19.
Mm-hmm.
Heb je het dan over de doelgroep of ook over de kinderen die daarin spelen?
Ja, maar die zijn, dat staat er wel
die
in.
Die zijn tot 16. Ja.
Ja, tot 16. Ja, dat zou eigenlijk best iets ouder kunnen zijn.
Nou ja,
want ik weet niet, de regels volgens Floor, dat is tot.
Dat is 9 tot 12 ongeveer, maar het is wel gericht ook voor het hele gezin.
Ja.
En er zit ook wel gelaagde humor in wat betreft volwassen humor. En dat draait ook wat meer om het gezin van Floor.
Ja, oké. Maar dan is het inderdaad zo'n familieserie waar je samen met de kinderen naar kijkt. Maar volgens mij zijn daar dan geen 17-jarigen.
Nee, het is niet dat young adults, zeg maar.
Nee. Nou, young adults, dat is volgens mij het toffe woord.
Die hebben nu op Netflix natuurlijk wel best wel veel. Maar
het is allemaal Amerikaans.
En Friends kijken ze natuurlijk gewoon 20 keer achter elkaar. Volgens mij blijven ze dat
Denk herhalen. Ook als puber, inderdaad.
Ja.
Maar 13 Reasons Why en zo, dat is dan...
Ja.
En ik vraag me af, ik weet dat niet, of ze ook Sex Education kijken.
Ja,
of dat
denk ik ook.
Ja,
dat is qua braafheid inderdaad moet je alweer
stappen. Want dat is echt zo'n serie dat ik denk, dat zou vet zijn als we zoiets in Nederland zouden kunnen doen. Omdat het die leeftijd gewoon aanspreekt op dingen die ze ook doen.
Yes.
Ja, maar dit voelt nog wel iets wat ik leuk vind. Absurdistischer.
Mm-hmm.
Dus iets.
Ja. Ik heb dat ook. Ik vind het is een high concept eigenlijk. Over de arena vind ik ook heel sterk. Maar ik ben nog wel aan het zoeken van. Volgens mij. Voor mij zit de humor me heel erg in dat kinderen volwassenen zijn. En als ze wat oud, als 16 vind ik dan eigenlijk al te oud.
Want dan vind je ze al volwassen.
Nou, dan, dat is een totaal andere leeftijd. Dus mm-hmm. ze zijn al in de groei, ze zijn al inderdaad richting volwassenheid. En dan is het contrast minder groot. En voor mij daarom al minder grappig.
Ja, dan zijn ze al een bepaalde socialisering doorgegaan. Zijn ze al meer bezig misschien met wat anderen vinden. Yeah. Terwijl wat ik hier ook een beetje lees, is ook de comedy die dat hele ongeremde van jongeren.
Dat is zeker waar hoor. Maar ik denk wel dat als het echt kinderen zouden zijn, dan heb je inderdaad een andere sfeer. Dus als je nu zou kijken, als je iemand neemt van 12 die op een afdeling werkt, ik noem maar wat, mm-hmm. en die aangestuurd wordt door iemand van 16, dan kun je natuurlijk een hele rare spanning krijgen. En dat vind ik ook een bijna sadistische spanning of zo. En dat vind ik ook wel leuk, weet je. Dus in die marge heb ik het een beetje gezocht eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk wel interessant dat al die kinderen, dat zijn jaren waarin er heel veel verschil is tussen wat ze begrijpen, wat voor ontwikkelingen zijn doorgegaan.
Het moeten geen echte uitgegroeide kinderen zijn, zeg maar. Dus de puberteit moet er nog wel vol in zitten. Ja. En niet dat ze rustig zijn en
redelijk.
Wat zei je?
De 91-jarige is natuurlijk ook de andere niet. Nee. De ene is al helemaal vol.
Nee, met 16 of 15 heb je dat eigenlijk al. Ja.
En ik moet ook een beetje denken aan, maar dat heb ik maar één keer gezien. Vond ik wel heel leuk. Vind ik nog steeds heel jammer dat dat niet elke kerst herhaald wordt. Mm-hmm. Het Gordijnpaleis van Olly Hartmoed.
Oh ja.
Dat was dan in dat gordijn, in die gordijnenwinkel ook. En dat was ook heel veel rondom het, was het Aardstaartjes? De opa? Die
ik geloof het wel. Dat is geschreven door Robert Albanink Tijm, geloof ik.
Ja, en dat was ook heel erg rondom de familie, wat dan heel erg modern family was, zeg maar. Maar dat was wel zo absurdistisch qua stijl. Mm-hmm. En in zo'n winkel, daar moest ik ook nog een beetje aan denken. Maar dan voor net oudere doelgroep. Want dat was denk ik ook voor jongen. Jong.
Voor
8 plus.
Ja, maar daar wordt in Nederland best wel veel voor gemaakt. Hè? Voor echt jonge kinderen. Daar zijn we natuurlijk heel goed in. En we hebben echt een hele traditie in. Maar ik zocht dus juist naar die middengroep eigenlijk. Die nu uitwijken naar Amerikaanse series.
Ja.
En daar natuurlijk ook buitengewoon goed kunnen scoren. Inderdaad, met Sex Education is zo leuk. Maar het zou ook leuk zijn als er hier ook iets gebeurde op dat vlak. Mm-hmm. En ook om ze zelf mee te laten werken, weet je. Om ze mee te laten denken en desnoods mee te laten schrijven.
Ja, want dat gaat ook op een andere manier leven. Want die Amerikaanse dingen, die vinden dan weer een weg in het taalgebruik en in de jongere cultuur. Maar eigenlijk zou je ook willen dat die Nederlandse jongere cultuur ook gerepresenteerd wordt ergens. En dat zichzelf weer voedt. Als het, En even nu, ik heb jullie hier aan tafel allemaal met best wel ook een comedy toon achtergrond. Dus ik was nog even benieuwd, zo Karin, hoe zou jij jouw soort comedy, ik bedoel dit is dan één voorbeeld, maar hoe zou je jouw soort comedy omschrijven? Wat schrijf jij graag?
Ja, toch altijd een beetje absurde comedy. Ik hou gewoon van absurdisme. Of in ieder geval wat er tegenaan schuurt. Dat heb ik altijd leuk gevonden. En ik denk ook dat eigenlijk alle dingetjes die in de la liggen bij mij, die zijn altijd een beetje gek. Omdat als ik terugga naar van, oké, wat wil ik nou eigenlijk zelf maken? En dan kom ik toch altijd weer uit bij absurdistische dingen. Bij een beetje gekke humor. Ja, daarom ligt het allemaal in de laaf.
Ja, maar dat vind ik dus zo. Dat is toch jammer. Ik had toevallig deze week moest ik draaien. En ik had alleen de scène gekregen. En dan had ik een date met een aapmens. En ik was er gewoon van uitgegaan dat het voor jeugd was. En toen kwam ik daar. En toen zei ik, ik weet eigenlijk niet. Ik heb niet veel informatie. Ik zei, nee, dit is voor volwassenen. Legt het concept. Toen dacht ik, dat is grappig. Dat ik dus lees aapmens. En dat dat dus zo niet past in wat er dan gemaakt wordt voor volwassenen. Mm-hmm. Dat is dan blijkbaar toch veel realistischer. Ja. Dat je dus gelijk denkt dat een aapmens, want hij was echt in een pak met een gebitje en echt een apenpak, dat je dan dus gelijk denkt dat het voor jeugd is. Dat is toch jammer. Terwijl het is toch ook heel leuk om als volwassene veel rarere dingen of uitvergrote dingen.
Ja, het is jammer dat het absurdisme nog niet zo wordt gepakt door het publiek.
Ja. Ja, ik denk, en dat dus in de la ligt.
Ja. Nou ja, maar ik denk ook dat, en dat is sowieso met comedy natuurlijk. Comedy is heel moeilijk uit te leggen en het is heel persoonlijk, zeg maar. Mm-hmm. Dus, en of je erom lacht of niet, ja, dat kun je van tevoren niet voorspellen, denk ik. Dus je moet, om comedy te maken, moet je echt de ruimte krijgen om dat te doen. Je moet echt je gang kunnen gaan, net zoals Arjan Edeveen vroeger 30 minuten maakte. Dat was vaak ontzettend grappig, maar dat was wel heel erg zijn ding en zijn toon.
Ja, klopt. Alex van Warmerdam heeft dat eigenlijk.
Ja, Alex van Warmerdam, ja, Van Cote en de Bie natuurlijk met hun sketches. Tore C, die hebben volgens mij heel veel creatieve vrijheid om te doen wat ze willen doen. En als je die vrijheid niet hebt, ik denk niet dat je het dan kunt maken. Dat je dan, dan loop je vast. Je kunt geen grap concessie, op commando schrijven. En het is inderdaad geen genre waarbij je concessies zou moeten doen. Mm-hmm. Dus ik denk, nou ja, nu als je naar Treur TV kijkt bijvoorbeeld. Hè, die zijn natuurlijk ook begonnen op het web. Ja. En die bewijzen daar dat het kan, hun formule. Maar ja, die hebben natuurlijk ook een heel klein budget. Dus dan word je eigenlijk een beetje... Ja, dat is allemaal heel moeizaam. Dan word je echt een soort hokje ingeduwd waar je dan je dingetje mag doen voor weinig geld.
Dat was ook heel lang wel echt te raar om daar in te investeren. Want dat was echt te raar.
Ja,
ja dat is terwijl het al een heel gerenommeerd gezelschap was ook.
Ja. Maar dat raar is natuurlijk ook wel weer een beetje de kracht van dat concept.
Ja. Ja, maar je kan het dus dan heel moeilijk uitvoeren. Klopt, ja. Door dan jaren en jaren lobbyen en dingen.
Ja, en heel af en toe heb je dan een soort hele gekke hit die enorm scoort, zoals De Luizenmoeder. Mm-hmm. Terwijl ook De Luizenmoeder is, daar hebben ze best wel lang mee moeten leuren om dat gemaakt te krijgen. Mm-hmm. Ja, en dat slaat dan heel erg aan, weet je, zo'n soort humor. Vervolgens ook zo'n dat korte filmpje, 10 minuten gesprek.
10 minuten gesprek,
ja. Nou ja, dat is dan ook opeens iets wat iedereen, ja, waar iedereen helemaal voor gaat. Kun je van tevoren denk ik niet helemaal voorspellen.
Ja, er zit ook weer een absurditeit in, natuurlijk.
Ja.
Ja, misschien delen jullie dat eigenlijk ook wel. Hoe zou jij jouw comedy stijl omschrijven? Wat
nou,
vind jij het leuk?
Ja, dat is grappig, want mensen gingen gewoon ineens schrijven dat ik dan een comedienne was, zeg maar, qua acteren. Mm-hmm. Niet qua cabaret. Maar dat heb ik zelf nooit zo bedacht of ervaren. Want ik denk juist altijd, ik kom altijd in de montageweek, ik doe vooral toneel, hè. Dus dan kom ik er altijd in de montageweek achter dat het theater, ik heb toch de enige echt serieuze rol. En bij mij komt het allemaal vanuit de pijn van het personage. En dan ineens, of ik zat ook met Arjan Edeveen onder andere in zo'n Rood Theater familievoorstelling. Dacht ik, nou, ik heb gewoon het serieuze lijntje van de geliefde. Ja. Dus dat is gewoon, en dan was het
ik
ineens...
Ik heb die gezien.
Ja, nou, wat ik echt niet verwacht na de première. Dat mensen dan, ik dacht niet dat ik... Nee. Dus dat is gewoon, ja.
Maar zelfs die voorstelling, hoe heet die ook weer? Bij het Nationaal Toneel waar ik jou...
The Nation?
Nee, die andere...
Hereniging van de Twee Korea's?
Ja, die volgens mij. Dat is met al die personages toch? En die lift. Ja. Ja, daar vond ik je ook heel grappig.
Ja.
Ja, sorry.
Ik weet echt, nee, ik doe het echt. Want volgens mij, als je het ook als acteur vanuit de grap doet, is
nee,
het niet grappig.
Nee, dan is het niks.
Dus je doet echt, ik speel gewoon heel erg een prinses die klein gehouden wordt door de vader. En gewoon geen prinses wil zijn, maar een boerenmeid.
Ja, maar misschien is juist dat bloed serieus.
Ja,
dat maakt nu wel leuk.
Ja, toch? Ja, hoe serieuzer je een personage neerzet, hoe grappiger het is.
Ja, want anders neem je dat personage niet serieus en dan is de grap ook
weg. Ja, dus misschien moet je gewoon... We moeten helemaal niet tegen je zeggen dat je een grappige actrice bent. Gewoon,
we moeten het ook helemaal geen comedy noemen, maar gewoon pure ernst.
Ja. Maar uiteindelijk is comedy natuurlijk juist gebaat bij een heel goed... dramatisch verhaal. Of totale onzin.
Maar
misschien.
Bij sitcom is dat natuurlijk toch een beetje anders. Bij sitcom wordt echt wel op de grap geschreven. En dat hebben wij eigenlijk helemaal niet. Behalve dan sketches.
Heb je dat wel eens gedaan?
Echt nee. Ik ben er volgens mij echt heel slecht in. Zo'n grappen te schrijven. Ik kan me leuke situaties bedenken. Maar echt grappen schrijven in zinnen. Mm. Dat is heel moeilijk. In Engeland heb je daar echt aparte schrijvers voor.
Ja.
Dan zetten ze in de dialoogzin zetten ze JTC, Joke to Come.
Dan
gaat het door naar de grappenschrijver. En die schrijft daar grap in.
Oh, wow. En is dit eigenlijk ook met lachband of live publiek?
Ja, het zou natuurlijk makkelijk kunnen. Toch? Een lachband eronder.
Ja.
Alhoewel dat eigenlijk heel flauw is.
Ja,
misschien
dat zit bij al die Nickelodeon.
Ja, dat is heel 90's natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, je noemt hem hier als iets bij die Amerikaanse series, wat inderdaad misschien niet is wat we willen. Jamila, voor de tijd om is, wat is jouw... wat vind je, want jij doet best wel verschillende dingen.
Ja, waar ik zelf heel erg van hou is... ik hou ook wel van het tragische binnen comedy. Ik vind het lekker om wat zwaardere thema's te bespreken, maar met humor. Dus ik hou heel erg van de dood combineren bijvoorbeeld met comedy. Dat klinkt heel zwaar, maar ik vind dat dat soort thema's best wel op een grappige manier verteld kunnen worden. Ik hou ook gek genoeg altijd wel een beetje van de donkere kant van comedy. En ik vind het heel fijn om personages te laten zien waar je ontroerd door raakt, maar die je ook uit mag lachen. Die combinatie, die vind ik heel fijn. En personages die... wat jij al zei, als een acteur het speelt of de grap speelt, dan werkt het voor mij niet meer. Dus het moet zo serieus mogelijk worden neergezet. Mm-hmm. Dan is het voor mij grappig. Ja.
Maar dat is toch eigenlijk ook met de emotie altijd? Ik bedoel, het is de bedoeling dat de kijker gaat huilen en niet dat het personage gaat huilen. Klopt. Dus er moet toch iets tussen zitten waardoor je de kijker bereikt zonder dat je het echt in zijn gezicht wrijft.
Ja, ik moet de hele tijd denken, de combinatie van dingen die u zegt, aan de Two Popes, waarin Anthony Hopkins Ratzinger zonder enige afstand speelt. Hij zit... En Ratzinger heeft gewoon geen humor in die film. Terwijl de andere paus net het grapjes aan het maken is. En die reactie daarop is fantastisch grappig. Terwijl het... helemaal niet een komische film is.
Oh, ja. Ik hou zelf ook heel erg van visuele comedy. Dus ik vind dat je als filmmaker niet alleen comedy hoeft te maken in goed geschreven dialogen, wat ik trouwens ook heel belangrijk vind, maar ook of in goed spel, maar ook dat je met camerawerk of met montage echt nog grappen erbij kan verzinnen. Mm-hmm. En Edgar Wright is bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie die kennen, maar Edgar Wright is een regisseur die dat heeft gedaan. Die heeft Hot Fuzz gemaakt bijvoorbeeld. En door bepaald montageritme of door bepaalde shots en belichting en een swipe naar rechts, waardoor je iets onthult en dat net buiten het kader stond bijvoorbeeld, kan je heel verrassend spelen met de kijker. Waarbij je echt nog wel een paar grappen kan verzinnen die gewoon ontzettend goed iets toevoegen aan je comedy-stijl.
Vet. Ja, leuk. En dan wordt het ook nog dynamischer. Hè?
Precies, ja.
Tof. Ja. Ik vrees dat we het hier alweer bij moeten laten.
Het vliegt voorbij.
Ja, we zouden nog wel even door kunnen kletsen.
Maar ik wil nog één ding
vragen. Ja, tuurlijk.
Vond je het nog steeds een leuk concept als je het nu zo jarenlang...
Ja, want ik zie het nog steeds heel erg voor me, zeg maar. Dus ik vind want dat ben ik ook natuurlijk even vergeten te noemen. Ik zat ook wel te denken aan Are You Being Served? Dus zo'n ouderwetse serie. Vroeger hadden we echt wel hele leuke comedies waar je naar kon kijken. Ook Lucille Ball. Heb je daar wel eens van gehoord?
Dat was wat was dat ook weer?
En nu klink ik heel oud. Maar dat was gewoon een personage en die maakte dingetjes mee en zo. Dat was altijd verschrikkelijk komisch. Ook wel een beetje bananenschil humor. Maar gewoon dat is heel leuk. En je gaat je er ontzettend goed door voelen, weet je. Dat vind ik met Toren C ook. Het is zo lekker om even een half uur alleen maar een beetje zo te... lekker weg te grinniken. Nou ja, goed. Dus dat en Are You Being Served speelt zich af in een ware huis. Mm-hmm. En dat werkte heel lekker. Omdat het is ook een sprookjeswereld, weet je. Waar je dingetjes kunt kopen en wat er lekker uitziet. En het is lekker gesloten. En, ja, dus dat... Dus toen ik het weer las, dacht ik van... Ik zie het nog steeds voor me. Alleen mag het voor mij, wat jij net zei ook... Mag het wel een veel hardere kant hebben of zo. Ik zou gewoon wel een soort combinatie willen zien... Tussen dat The Young Ones en dit. Mm. Dus wat ruiger. Wat minder gepolijst.
Toch?
Ja.
Nou,
ja,
dat vind ik een mooie afsluiter. Ruiger en minder gepolijst.
Ja.
Dank jullie wel. Tot hier.
Vond je deze aflevering leuk? Like Tekst uit de La dan op Facebook, laat een recensie achter op iTunes en spam je cultuurminnende vrienden.